In de 60 jaren van de 19e eeuw was paus Pius de 9e ook nog wereldlijk leider van de kerkelijke staat. Een groot stuk in Mid-Italië. De anticlericaal-liberaal nationalist Giuseppe Garibaldi en koning Vittorio Emanuele II van Sardinië wilden in die tijd van Italië een eenheid maken. En dat leidde natuurlijk tot een confrontatie. Paus Pius de 9e riep toen katholieke jongeren op om hem te komen helpen. Hij formeerde een militaire elite-eenheid, het Zouavenregiment. Van deze 11.000 militairen waren er ruim 3.000 van Nederlandse afkomst. Ook 6 mannen uit Laren. Wie waren deze mannen en wat bracht hen ertoe om naar Italië te vertrekken en voor de paus te gaan vechten? We praten hierover met onze Larense geschiedenisdocent Teun Koetsier. Die zit hier zojuist aangeschoven. Dag Teun, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat gebeurde er met je als je pauselijk zouaaf wilde worden?
Als je pauselijk zouave wilde worden, dan ging je naar Oudebos. Ja. Dat was het verzamelpunt. Daar werden je gegevens genoteerd. En vervolgens werd je naar Brussel gestuurd om gekeurd te worden. Dat was een zware keuring. Want de zouaven waren overal. Er waren pauselijke zouaven, maar er waren nog veel meer zouaven in de 19e eeuw. Dat waren elite troepen. En aan zwak, ziek en misselijk heb je niks natuurlijk in zo'n koor. Dus er werden nogal wat jongens teruggestuurd. Maar van Brussel, als ze goedgekeurd waren, gingen ze dan naar Marseille. Dan met de boot naar de haven van Rome. Civita Vecchia is dat. En dan in Rome werden ze getraind. En uiteindelijk moesten ze vechten.
Bijzonder woord, zouaaf. Weet jij waar het vandaan komt?
Jazeker. Het is begonnen met Berbers in het huidige Algerije. Stammen die in het Arabisch zouawa werden genoemd. En de Fransen, die waren krijgslustig. Die konden ontzettend goed vechten. En de Fransen hadden op een gegeven moment het idee om een zouawa-regiment te creëren. Geheel bestaande uit Berbers. Er werd een speciaal uniform, kleurrijk uniform ontworpen. Ze werden ontzettend goed getraind en ze vochten ook uitstekend. En dat begrip zouaaf zie je in, als je naar zo'n website gaat met de 19e eeuwse kranten, dan zie je dat het woord zouaaf voortdurend voorkomt. Je had ook bijvoorbeeld op een gegeven moment Poolse zouaven die tegen de Russen vonden. Ze vochten, die waren helemaal in het zwart gekleed. Groot wit kruis op de borst. En daar moest je niet tegen vechten. Want die hadden als devies overwinnen of de dood. Mm-hmm. Dus die gaven zich nooit over. Ze hielden niet op met vechten tot ze dood waren. In ieder geval dat begrip zouaaf. Maar als dan de paus problemen heeft, zoals je net in de inleiding beschreef, dan bedenkt hij dat hij extra troepen nodig heeft. En dan ligt het niet helemaal niet voor de hand om niet een zouavenregiment te creëren met katholieke jongeren uit de hele wereld.
Want, en die hebben ook echt slag geleverd. Hè? Onder andere de slag bij Mentana in 1867. Wat kun je daarover vertellen, Teun?
Nou, die slag die hebben ze gewonnen. En dat lag ook aan het feit dat ze geholpen werden door de Fransen. Maar niet in de laatste plaats, omdat ze uitstekend waren bewapend. Kijk, de 19e eeuw is vanuit het oogpunt van de krijgskunde, de ballistiek, het raken van doelen met wapens, uitermate interessant. In de periode daarvoor, dus in de middeleeuwen, et cetera, werd er ontzettend veel misgeschoten. Men schoot ook het liefst op grote objecten, dan raakte je in ieder geval wat. Hoe komt dat? Dat kwam omdat, nou, ik heb ergens een citaat gezien van een Franse kolonel in de 18e eeuw en die beschrijft dat na het lossen van het schot met het kanon staat het anders. Alle kanonnen zijn verschillend, alle granaten zijn verschillend. Kortom, je schiet regelmatig mis. Vrijwel altijd eigenlijk. En in de 19e eeuw dan krijg je de productie van identieke onderdelen. Industriële revolutie. Dan zijn alle geweren identiek, et cetera. En als je dat dan combineert met een hoop vernuft, en dat die had je bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar werd op een gegeven moment het waren infanterie-eenheden, hè, die zouaven. En die hadden een geweer. En op een gegeven moment wordt daar de Chassepot model 1866 geïntroduceerd. En dat is een enorme vooruitgang.
Dat is een achterlader, is dat, hè?
Dat is een achterlader, ja. Precies. En hij was ook getrokken. Dus je had zo'n spiraal in de loop waardoor die kogel gaat draaien, ja, en een stabiele baan krijgt. En daar waren die zouaven bij de slag van Mementana, die waren daar mee uitgerust. Dus ze wonnen. Dat is een hele beroemde overwinning. Uiteindelijk, ja, wint Pius de Negende. Hij vertegenwoordigt het verleden met deze actie. Hij wint het niet. Italië wordt een eenheid.
Ja.
En ja, in 1870 is het dan afgelopen met de paus als wereldlijk heerser. En hem wordt nog een deal aangeboden die hij weigert. Pas in, en dan ontstaat de Vaticaanse kwestie.
Ja.
En die wordt pas in onder Mussolini opgelost. En dan krijg je Vaticaanstad. Dat is de huidige situatie.
Concordaat, ja. Opmerkelijk, Nederland is toch een protestants land. Ook zeker in die tijd. We praten over de 19e eeuw. Er is nog katholieke emancipatie. En dan komt eigenlijk dat zo'n beetje op gang. Waarom melden zich zoveel meer Nederlanders bij de Zouaven dan... Want het is bijna 30% wat...
Absoluut,
van die
dat is een hele... Hele interessante vraag. En het antwoord is toch waarschijnlijk dit. Kijk, de situatie van Nederland wat het katholicisme betreft was in de 19e eeuw bijzonder. In de periode daarvoor, 17e, 18e eeuw, was Nederland missiegebied. Je had geen bisschoppelijke hiërarchie. En men was dus erg op de paus gericht. En dat was in de 19e eeuw ook nog zo. Men was heel erg, meer dan in andere landen. De katholieke kerk is natuurlijk een organisatie net als alle andere organisaties. En dan heb je dezelfde mechanismen. Ook een zekere machtsstrijd regelmatig. Nou, de Nederlandse katholieken voelden zich in de 19e eeuw nog behoorlijk zwak. Ook al hadden ze dan dezelfde rechten als de protestanten. En ze waren zeer op Rome gericht. En vandaar dat er hier, als de paus dan in nood verkeert... Een grote actie ontstaat om hem te gaan helpen.
En dat deden onder andere ook 6 mannen uit Laren. Wie waren dat? Wat waren
6 mannen uit Laren. Ik heb al eerder over de Zouaven gesproken. Toen had ik het over 4 mannen uit Laren. En toen realiseer ik me nu waarschijnlijk beperkt tot de Laarders. Dat wil zeggen mensen die in Laren geboren zijn. Nou, ik zal die 4 eerst noemen. Dat waren Roelof Distelblom, Gerrit Schothorst, Willem Schouten en Willem Splint. En Willem Splint is bijzonder in de zin van dat hij het niet heeft overleefd. Hij is overleden in 1868 in Rome in een ziekenhuis. Alle 4 hebben ze deelgenomen aan de slag bij Mentana, die weliswaar werd gewonnen. Maar Splint overleefde het niet en uiteindelijk de pauselijke staat ook niet. Die andere 2, die hebben wel in Laren gewoond. Dat zijn Wilhelmus Gerardus Brom en Petrus Franciscus Theodorus Wagner. Maar het zijn dus niet echte Laarders. En wij in Laren zijn erg van... Je hebt de Laarders, die zijn bij in Laren geboren. En dan heb je de Larinezen, dat is import. Die zijn toch een klein
daar
beetje...
Het is overal hetzelfde ook, hè? Het is ongelooflijk. Heb je een Blaricum ook?
Ja. Er zijn ook heel veel van.
Ja, dat is natuurlijk... Dat
nou,
is
de burgemeester van Laren komt net binnenstappen, dat is ook een Larinees.
Maar je moet het niet zo serieus nemen. Nee. Het is wel grappig om het op die manier te bekijken.
Ja. Ik vind het een mooi verhaal. Het heeft mijn vader heeft ooit op het instituut Saint-Louis gezeten, in Oudenbosch. Dus de verhalen van de Zouaven ken ik ook uit mijn jeugd.
Er is een Zouavenmuseum in Oudenbosch. Daar moet ik heel even reclame voor maken. Als je meer wil weten over de Zouaven, ga naar hun website.
Ja.
En nog beter, ga er gewoon naartoe.
Hartstikke leuk.
Dus niet slaven, maar Zouaven. Met een V. Met een V, hè?
Teun, dankjewel. Ja. Het was weer interessant. Tot de volgende keer graag.
Het was mij een genoegen.
Ja. Zo is dat.
En normaal, als ik hier altijd zit, Teun, dan zit Frans Ruiter daar. Jou wel bekend, die dorpsgenoot. Zeker. Die heeft het ook altijd over van ben je wel een echte Blaricum. Maar hij vindt dat iedereen echte Blaricum is als hij er woont. Vind jij dat ook als Laarder?
Ja, ik ben ook wel zo liberaal op dat punt, hoor.
Toch,
want ik ben zelf een Larinees, dus...
Kijk eens aan. Nou is het zo dat wij met hem altijd even de top 40 ingaan. Maar dat kan niet, hè, bij een jaartal wat jij meeneemt, 1867. Want toen hadden we nog geen top 40.